Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Hackers. Je hebt ze in allerlei vormen. Criminele hackers. Ethisch hackers. Hackers die uit zijn op macht, geld of juist je nudes. Nieuwsgierige hackers. Piepjonge hackertjes. Maar natuurlijk ook de oude rotten. In deze podcast heb je hackers langs horen komen in verschillende gedaantes. Je hoorde hackers die criminele dingen deden, zoals iemands bankrekening leegroven.
Ik heb wel eens een paar honderdduizend euro van iemand gestolen.
Of een hacker die zijn dagen vult met crypto stelen.
Om 50k te verdienen moest ik vroeger soms een maand werken, nu nog maar een uur.
Je hoorde ook ethisch hackers. Dat zijn experts die hun talent in willen zetten om de wereld en bedrijven beter te beveiligen. Zoals de drie grumpy old hackers die zoeken naar kwetsbaarheden bij bedrijven en personen en zo binnendringen in het Twitter-account van Donald Trump.
Hij ging uiteraard proberen in te loggen met het account. En hij had iets van, nou ja, misschien niet zo handig, doe maar niet. En ik weet nog de woorden van Edwin, oh, te laat.
Of hacker Stan, die om een kwetsbaarheid bij een bank aan te tonen, als Sinterklaas verkleed een zwaar beveiligde bank binnenkomt.
En op dat moment was er zoveel aandacht voor die pepernoten en zo weinig voor die Piet met de zak van Sinterklaas, dat hij daar zijn kans schoon zag inderdaad om een apparaatje uit de zak van Sinterklaas te pakken en die in te kunnen voeren in een computersysteem.
Maar waar ligt precies de grens? Wanneer ben je een goede hacker en wanneer een crimineel? Ik praat deze aflevering met Floor Jansen van de politie, ethisch hacker Barry van Kampen en met een hacker die duizenden euro's verdiende met het platleggen van websites en het hacken van apparaten.
Ja, dus je kon in principe elke website platleggen met een druk op de knop, ja.
Maar dat was niet voor lange duur.
Dus het eerste wat ik besefte is dat mijn kamerdeur opeens open gaat en er komen allemaal agenten binnen.
Ik ben Daniel Verlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen, maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar
Ik weet je wachtwoord.
I think this might be the biggest DDoS attack the internet has ever had.
Stoordoenerij op het internet. Daar begon het mee. Maar het eindigde in een serieuze cyberaanval.
4 van de 5 hackers zijn minderjarig. De 5 dus 21 jaar oud.
DDoS aanvallen. Systemen gaan offline. Gebruikers kunnen niet inloggen en niet internetbankieren.
De politie heeft in de ouderlijke woningen van de jongens computers, mobieltjes, harde schijven en USB-sticks in beslag genomen.
Fijn dat je met ons wil praten. We noemen je niet bij je echte naam in de podcast. Ik noem je Bob. Is dat oké?
Okay? Ja, dat klinkt goed.
Ja? Fijne naam, Bob.
Ja, prima.
Eigenlijk is jouw hackcarrière, om het zo maar te zeggen, is begonnen met gamen, toch?
Ja, klopt.
Kun je eens vertellen, welke games of games speelde je?
Ja, toen ik jonger was, begon het eigenlijk met RuneScape. Mm-hmm. Dat was wel een game die ik veel vaak speelde.
RuneScape is een online spel dat zich afspeelt in een wereld die eruit ziet als de middeleeuwen. Je kunt steeds rijker worden in het spel door bijvoorbeeld te vissen in een bergbeek of metalen voorwerpen te smeden. Je kunt ook andere spelers beroven van hun waren door ze aan te vallen en te doden. Bob was zo goed in de game dat veel andere spelers in de online wereld het op zijn bezittingen gemunt hebben. Hij wordt aangevallen in de game. Maar in plaats van eerlijk te winnen, vuurt de tegenstander een DDoS-aanval af op zijn IP-adres. En
op een gegeven moment dan wordt er dan zo'n aanval op jou uitgevoerd of je wordt gehackt of zo. Wat, zeg maar, laten we beginnen met zo'n DDoS-aanval. Wat merk je dan? Hoe ziet dat eruit?
Iemand valt jou aan en dus zodra je wordt aangevallen en je probeert te klikken, zeg maar, gebeurt er niks meer. Zeg maar, jouw poppetje reageert gewoon niet meer in principe op dat spel.
En dan ziet het er voor jou uit alsof gewoon dat spel gewoon niet meer reageert eigenlijk.
Ja, precies. Je kan zeg maar gewoon niks meer doen op dat spel. Het reageert gewoon niet meer.
Bob schrikt van de aanvallen. Hoe doen ze dat toch? Zijn online tegenstanders sturen zoveel data naar zijn huisadres dat de wifi eruit vliegt. Bob kan zich niet verdedigen. Dat is een DDoS-aanval. Je kunt zo'n aanval uitvoeren op een website of een online dienst. Bijvoorbeeld zoveel data sturen naar een webshop dat de website offline gaat. Maar je kunt dus ook mikken op iemands huisadres en dan ligt je internet plat. Zoals deze gamers in RuneScape dus bij elkaar doen.
Wat zorgt er dan voor dat je op een gegeven moment zelf die aanvallen gaat uitvoeren? Want dat is op zich best wel een stap, zeg maar.
Als je zeg maar veel gaat zoeken naar DDoS-aanvallen, dan kom je automatisch op bepaalde websites terecht waar ze dat bijvoorbeeld aanbieden. Hm. En uiteindelijk ga je dat zelf ook proberen, zeg maar, uit nieuwsgierigheid.
Ethisch hacker Barry van Kampen herkent de route van Bob. Ook hij beïnvloedde vroeger games.
En als je dan een spelletje speelde waarin je bijvoorbeeld 20 levels had. Ja, en je had eigenlijk natuurlijk maar een uurtje om een spel te spelen. En je moeder die op een gegeven moment inderdaad tijdens level 10 zei, het eten is klaar. Nou, dan was het altijd inderdaad van, ik ben nog steeds niet bij het einde van het spel gekomen. Maar je wilde wel weten eigenlijk voor de volgende keer, zeg maar, dat je niet iedere keer die 10 levels wilde spelen. Dus je wilde weten inderdaad, hoe werkt die code en kan ik een jump maken meteen naar level 10, want dan kan ik de rest van het spel uitspelen. Nou, op die manier ga je eigenlijk inderdaad creatief nadenken. En natuurlijk allemaal nog binnen context die mag natuurlijk, hè.
Wat we zien is dat de grenzen tussen online en offline voor de jongeren vaak een beetje vervagen. Dus je zit al helemaal in die game. Die game is online. En als je dan online delicten pleegt, dan treedt er iets op. Dat wordt het online disinhibitie-effect genoemd. Ingewikkelde term voor het feit dat je eigenlijk gewoon op knoppen drukt. En ergens anders gebeurt er iets, maar je ziet het niet. Je bent heel ver verwijderd van het effect. En daardoor hebben de jongeren gewoon het idee, ja, ik ben aan het gamen. Ik ben gewoon op een andere manier aan het winnen.
Dit is Floor Jansen. Ze is criminoloog en werkt voor de politie. Ze weet heel veel over jonge hackers die in de criminaliteit belanden.
Ja, en de jongeren zijn niet de enige die dat onderschatten. We hebben ook vaak gehoord van jongeren die DDoS-aanvallen hadden uitgevoerd, bijvoorbeeld op school. En die kwamen thuis bij hun ouders en die vertelden dat ook gewoon. Weet je, als je iets stilt, dan vertel je dat waarschijnlijk ook niet. En de ouders reageren dan met, een soort belletje trekken, niet meer doen. Maar ook ouders realiseren zich heel vaak niet wat voor delict dit eigenlijk is en wat de gevolgen daarvan zijn.
Barry gaat nooit over de grens. Van huis uit heeft hij een ijzersterk ethisch kompas meegekregen.
Ik had een opa en die heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En ik was onwijs gek op mijn opa en ik kwam daar heel vaak over de vloer. En wij spraken dan over de oorlog en wat er dan wel of niet gebeurde. En ja, wat goed was en fout. En mijn opa heeft daar heel veel aan mij meegegeven, zeg maar. Van wat is goed en wat is fout. En een van de dingen die ik daar al een beetje als levensmotto aan over heb gehouden is, wie goed doet, is wie goed ontmoet. Dus als je het positioneert in alle onderwerpen waar je mee te maken hebt, ja, dan is dat echt wel een basis waar ik op leef.
Hoe ben jij opgevoed eigenlijk?
Ja, ik zou zeggen dat ik redelijk normaal ben opgevoed.
Fijne ouders?
Ja, zeker. Ja, veel liefde, zeg maar.
Ja.
Ook beide ouders. Niet gescheiden of zo. Ik kreeg gewoon voldoende aandacht. Goede normen en waarden geleerd, denk ik.
Over wat goed en slecht is eigenlijk.
Ja, zeker.
Toch gaat Bob ook zelf tegenstanders belagen met DDoS aanvallen.
Want hoe makkelijk is het om zo'n aanval uit te voeren toen de tijd?
Nou ja, het is best wel makkelijk eigenlijk om überhaupt een DDoS aanval uit te voeren als je ervoor betaalt.
Ja.
Dus als je kan bijvoorbeeld websites vinden waar je tegen betaling zo'n aanval kan uitvoeren. En het kost misschien maar $50 per maand of zo.
Maar Bob houdt het niet bij het hacken van andere online gamers. Op zijn middelbare school vindt hij een nieuw doelwit.
Je was ook bezig op school een beetje om een beetje te hacken hier en daar en zo.
Ja.
Kun je eens vertellen de eerste keer dat je iets hackte op jouw school? Hoe ging dat?
Ja, dat was mijn informatica docent, grappig genoeg. We moesten een opdracht inleveren en dat ging via zijn server, zeg maar. Maar hij had zijn server niet helemaal goed beveiligd, waardoor ik een shell kon uploaden.
Een manier om toegang te krijgen, toch?
Ja, dat is zeg maar een bestand waarmee je meer toegang kan krijgen dan wat er normaal hoort.
Ja.
Maar ik had het wel gemeld aan hem. Ja, ik heb je server gehackt en ik heb het zo en zo gedaan. En eigenlijk vond hij dat gewoon wel cool. En hij gaf me ook zomaar een schouderklopje. Hij zei wel van, pas er wel mee op, zeg maar, in de toekomst.
Het is op zich vrij verboden om een Michelle ergens op te droppen, hè?
Ja,
ja, oké. Okay.
Ja, dat wist ik toen niet.
Hoe oud was je toen?
Volgens mij was ik 15 of zo.
Ja, ja, ja. Bob is blij met het compliment. Dit is iets waar hij echt goed in is. Wat kan hij nog meer doen? Op een computer in de mediatheek komt hij op het idee om nog een leraar te hacken.
Ja, eigenlijk had ik bij deze persoon zijn wachtwoord gevonden via gelekte databases.
Mm-hmm.
Ja, dus hij gebruikte een oude wachtwoord van volgens mij 2011 of zo. En ja, dat was eigenlijk best wel simpel om zijn wachtwoord te krijgen. En, maar dit wilde ik eigenlijk ook gaan melden.
Je wist dus ook wel, en ook met natuurlijk de vorige keer je achterhoofd van die met die IT de informatica docent, dat je dacht van dit moet ik gelijk melden.
Ja, precies. Ik had geen intentie om misbruik te maken of zo. Maar het probleem was dus, ik ging in de mediatheek van mijn school, ging ik inloggen op zijn magisteraccount. Heel, heel dom. Die medewerkers konden gewoon meekijken met alle computers in die mediatheek.
Oh, jij zat gewoon op de computer van
Ja, dat is wel dom.
Ja, dat is niet zo handig, nee.
En de dag daarna kwam de afdelingsleider mij halen en ja.
Bob wordt geschorst van school. Er wordt gedreigd met aangifte en zijn ouders moeten op een gesprek komen. Hij moet bij zijn ouders ook uit de kast komen. Als hacker.
Wat wij zien is dat ouders vaak of helemaal niet echt doorhebben wat jongeren online allemaal doen. Ze zien een scherm, ze zien gamen, ze zien wat cijfertjes en ze denken met mijn kind gaat het prima. Hij hangt niet rond op straat, hij zit gewoon lekker thuis, lekker te gamen. Die hebben vaak geen idee wat zich allemaal op die computer afspeelt.
Wat vonden je ouders toen ze hoorden dat de school dreigt met aangifte tegen je?
Ja, dat vonden ze werden wel heel erg boos gewoon op mij. Ze eisten ook zomaar dat ik het niet meer zou doen.
Ja.
Maar ja, toentertijd zat ik wel. Ja, ten eerste was ik koppig, zeg maar. En ik zat er ook best wel diep in het hacken, zeg maar, over het algemeen. Dus ik was ook niet echt van plan om te stoppen of zo.
Maar dat zei je niet tegen je ouders?
Nee, dat zei ik niet tegen mijn ouders, nee. Nee.
Was je een vervelende puber?
Nee, ik was juist heel rustig eigenlijk.
Ah.
Ja.
Maar je zei tegen je ouders, ja, zal ik nooit meer doen dit?
Ja, in principe wel.
Eigenlijk had Bob willen melden dat hij de leraar gehackt had, maar dat was volgens zijn school te laat. Floor ziet vaker zaken waarin jonge hackers goede bedoelingen hebben, maar toch over de grens gaan.
We hebben één zaak gehad van een jongen die helemaal dol was op een bepaald bedrijf. Een bedrijf dat auto's verkocht. En hij was ontzettend fan van het bedrijf. Hij vond die auto's gewoon heel erg mooi. En hij keek naar die website en hij ontdekte dat er een lek zat in die website. Dus een foutje eigenlijk in de beveiliging. En hij belde netjes dat bedrijf op om dat te melden. En hij kreeg de secretaresse aan de lijn en die zei, met wie spreek ik? Een kind van 15? Nou, wij zijn veilig hoor. Maak je geen zorgen. Ga maar weer lekker spelen. En die jongen die werd zo boos. Die heeft ingebroken in dat bedrijf. Heeft een mail gestuurd naar alle klanten om te zeggen dat het bedrijf failliet was. Ja, en dat gebeurt er met zo'n puberbrein. En ik denk dat bedrijven ook een beetje moeten gaan leren hoe hiermee om te gaan. Deze jongen is duidelijk een grens overgegaan. Heeft echt iets verkeerd gedaan. Het bedrijf had ontzettend veel problemen hierdoor gekregen. Maar ja, zo'n jongen begint er in eerste instantie met goede intenties aan.
Bob krijgt een kick van het hacken en hij wil er alles over weten. Hij heeft talent en snapt heel goed hoe het in elkaar zit. Zo'n website waarmee je je tegenstander in games kunt aanvallen, heet een webstresser. Bob leert zelf zo'n webstresser te bouwen.
Eigenlijk besloot ik samen met één andere persoon om samen zo'n stressor op te zetten.
Hoe doe je dat dan? Want allereerst, zeg maar zo'n persoon. Is dat een online vriend die je dan kent uit het wereldje?
Ja, dus het was iemand die ik op hackforums had ontmoet.
Oké. Okay.
En hij werd zomaar mijn online vriend.
Ja. Was het een Nederlander ook? Of?
Nee, het was een Kroaat.
Kroaat, oké. Okay. Bob begint met zijn Kroatische online vriend een webstressor. Voor een vast bedrag per maand kun je gebruik maken van de webstressor. Je vult een IP-adres in en schiet hem maar. Wie waren dan je klanten? Wat voor mensen waren dat? En waar deden ze aanval op uitvoeren?
De meeste klanten aan het begin waren denk ik meer mensen die home connections diedelsen.
Gewoon voor de, ook tijdens het gamen zeg maar.
Ja,
weer, gewoon.
Precies. Dus gewoon waarschijnlijk ook gewoon gamers die andere gamers platleggen bijvoorbeeld. En een gedeelte van de klanten waren echt gewoon klanten die misschien zelf een bedrijf hebben en de concurrentie willen platleggen.
Waar komen dan veel klanten vandaan? Is dat echt over de hele wereld? Of zag je echt wel specifieke landen die heel populair waren bij jullie?
Het was wel best wel verspreid, maar bijvoorbeeld Oost-Europese landen, China, Rusland.
Het DDoS-bedrijf van Bob loopt uitstekend. Ik heb er bij RTL zelfs verhalen over gemaakt. En ik kan je verzekeren, Bob is geen kleine speler. Bob en zijn compagnon nemen twee jongens aan die zich gaan richten op de klantenservice. Op hackersfora plaatst hij mooi vormgegeven advertenties. Betalen kan via Bitcoin of PayPal. De zaken gaan goed.
Ja, er kwam ongeveer tussen de 500 en 1500 per dag binnen.
Dollar.
Oké.
Okay. En dat was dan van hoeveel klanten? Tientallen dan of zo?
Ja, ongeveer tientallen klanten per dag.
Dat is heel veel geld.
Ja.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik denk ik wel 17 of zo.
Want zeg maar, wat doe je daarmee?
Ja, het meeste stopte ik eigenlijk wel terug in nog beter worden, zeg maar. Dus betere aanvalmethodes, betere servers.
Ik zit ook te denken, wat zou ik doen als ik zoveel geld zou hebben als 17-jarige? Ik zou misschien een nieuwe Nikes kopen of zo, zoiets.
Ja, dat soort dingen heb ik allemaal gedaan. Allemaal kleding, met mijn vrienden, weet ik veel, uit eten en dat soort dingen. Gewoon chillen. Ja,
ja, en dan de bond betalen.
Ja. Ja.
Als 17-jarige, ja.
Ja, ja.
Keken je vrienden niet gek op van, joh, ben jij een hele grote entrepreneur, dachten ze of zo?
Ja, ze wisten het gewoon.
Ze wisten het gewoon?
Ja.
Zaten ze ook in die scene? Of,
Nee, dat niet. Eigenlijk al mijn in real life vrienden waren niet echt hackers of zo. Want ik ken ze gewoon via school, zeg maar. Maar ze vonden het wel altijd cool en zo wat ik deed. En eigenlijk kreeg ik alleen maar die bevestiging juist van, ja, dit is cool om te doen. Zeg maar. En gewoon doorgaan ermee.
En Bob gaat ook door. Tot zijn grootste concurrenten, de eigenaren van een andere webstressor, door de politie worden opgepakt. Bob schrikt van de arrestatie. Hij stopt met zijn bedrijf. Zijn digitale vriend in Kroatië gaat alleen verder. Bob is dan wel gestopt met de webstressor. Zijn interesse in DDoS en hacken is zeker niet afgekoeld. Hij interesseert zich nu in botnets. Dat is een leger van gehackte apparaten waarmee je nog grotere doelwitten kan aanvallen. Bob maakte gebruik van een bestaand botnet, Mirai, en maakt ervan zijn eigen digitale leger. Hoeveel apparaten had je op een gegeven moment in je beheer?
Ja, op zijn piek, zeg maar, waren het er bijna 100.000.
Zo. Ja. En wat doe je daar dan mee?
Ja, Mirai was wel echt gefocust op DDoS aanvallen. Dus het was nog steeds wel DDoS aanvallen bij mij. En toen had ik, zeg maar, ook mijn eigen DDoS-dienst, zeg maar.
Je begon weer met een nieuwe DDoS-dienst.
Ja, kijk, ik zag het meer als low-key, zeg maar. Dus een website heb je echt, zeg maar, ga je adverteren en is, zeg maar, heel schaalbaar, zeg maar.
Ja, maar jij bent meer een dealer. Meer één-op-één deals.
Ja. Omdat ik al zo'n een beetje een netwerk had opgebouwd van klanten op Skype, zeg maar. Ik had echt 500 contacten met die vrijwel allemaal DDoS wilden. Dus
dat waren nog steeds die Russen en die Chinezen. En,
ja. Dus ja, ik dacht dat het iets meer low-key zou zijn om gewoon een DDoS-dienst aan te bieden. In plaats van een website te hebben die massaal ja, dingen verkoopt, zeg maar.
Het waren niet de Russen, ook geen grote criminelen, maar het was hoogstwaarschijnlijk gewoon de 18-jarige Jelle uit Oosterhout. Vandaag werd duidelijk dat hij langer vast blijft zitten voor het uitvoeren van zogenoemde DDoS-aanvallen.
Ik heb wel eens een tijd met Jelle gesproken, ook een bekende in dit wereldje. Mm-hmm. En die zei dat het een beetje verslavend werkte. Dat je klikt ergens op, het is gewoon offline.
Ja, ja.
Had jij dat ook?
Ja, zeker. Ja. Daarom ben ik ook zo lang ermee doorgegaan, denk ik. Er werd aangebeld om 6:30 in de ochtend. Ja, mijn moeder was toevallig al wakker en zij ging dus naar de deur. En mijn moeder doet ook nooit de deur open voordat ze weet wie het is, zeg maar. Dus ze vroeg van, ja, wie is het? En ze zeiden dat het van de gemeente was en dat ze voor een lekkage komen of zo. En ja, mijn moeder deed zeg maar de deur op een kiertje zo open, zeg maar, om te kijken gewoon. En toen stormden ze eigenlijk al binnen, zeg maar.
We zijn van de politie, we zijn iemand aan te houden.
Dus het eerste wat ik besefte is dat mijn kamerdeur opeens open gaat en er komen allemaal agenten binnen. En ja, toen werd ik dus echt van mijn bed getild en ja, kom maar mee, ja, je bent aangehouden.
Wat dacht je toen je opgepakt werd? Wat voelde je toen?
Ja, dat was wel echt het ergste, denk ik, wat me ooit is overkomen, denk ik. Ik zag mijzelf niet echt als crimineel of zo. Ik zag mezelf wel als hacker. Als je met de politie in aanraking komt voor dit, dan word je wel echt geschetst als, zeg maar, crimineel. Ja, je bent het in principe ook gewoon. Maar zo zag ik mezelf dus niet. Ik zag mezelf wel als hacker. Het was wel heel erg zwaar, die tijd. Het zwaarste is denk ik dat ik niet wist hoe lang ik vast zou zitten, zeg maar. Want ik hoorde de straffen die erop staan. Dus max 5 jaar, max 7 jaar. Dat soort dingen. Dus dat was wel echt heel erg schrikkelijk.
Jij dacht, ik zit hier zometeen 5 jaar.
Ja.
5 jaar, galmt het door Bobs hoofd. Nu pas dringt het echt tot hem door hoe erg dit mis is gegaan. Wie is hij? Is hij een crimineel? Hoe kan het dat je toen pas doorhad dat wat je deed crimineel was?
Al die jaren wist ik gewoon heel duidelijk de grens van in real life, zeg maar, dingen wat niet mag en wat niet kan. En daarom zei ik ook van, ik denk dat ik redelijk normaal ben opgevoed, zeg maar. Dus ik wist wel heel goed, gewoon, ik heb gewoon normale, denk ik, normen en waarden. En ik wist wat moraal niet goed is in real life en zo. Maar op internet was het heel anders. Digitaal is het allemaal een beetje abstract, zeg maar. Van, ja, ik DDoS een website. Ja, zeg maar, nou en, wat maakt het eigenlijk uit? Ja, zo dacht ik er toen over.
Dat tekort aan kennis over wat goed en fout is op het internet is een groot probleem, ziet ook Barry.
Ja, waar staan nou echt de regels, hè? En hebben wij van onze ouders een opvoeding gehad waar eigenlijk die regels werden uitgelegd? Ja, je mag niet DDoS'en. Of je mag nooit het wachtwoord van een vriendje gebruiken die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Hebben we op school digitale maatschappijleer gehad, waarin werd geroepen van, hey, dit mag wel of dit niet. En als je misschien inderdaad gelovig bent en je gaat naar de kerk, ja, je krijgt 10 geboden voor je kiezen. Maar die 10 geboden staat niet in, gij zult niet DDoS'en.
Floor merkt bij haar werk bij de politie dat ze bij de opsporing van grote criminelen steeds vaker op jongens als Bob uitkomen.
Het is best wel vaak voorgekomen dat wij een ernstige hack onderzochten of een grootschalige DDoS-aanval. En ook zelf misschien dachten van, hier zal wel een statelijke actor achter zitten. En dan vliegen wij letterlijk naar meerdere landen, de halve wereld over, om sporen te onderzoeken. En dan komen we niet zelden uit op een jongenskamertje ergens in Nederland. En dan blijkt dat daar een jongen van 15 achter zit.
Floor ziet dat er geen passende straf is voor dit soort criminelen. Ze verzint een passend traject, een soort taakstraf, die kan worden ingezet om jonge cybercriminelen op het rechte pad te krijgen.
Dus wat we wilden doen is kijken, kunnen wij een alternatieve straf opzetten, waarbij er aandacht is voor de pedagogische kant eigenlijk, van waarom pleegt iemand überhaupt een delict en wat voor moreel redeneren komt daarbij kijken. Maar ook de technische kennis wilden we aan boord halen. van waar liggen precies die grenzen? Wat is dan het verschil tussen hacken en ethisch hacken? Nou, hackride is een alternatieve of aanvullende straf voor jongeren van 12 jaar tot 30 jaar, dus eigenlijk ook jongvolwassenen, die voor het eerst een cyberdelict hebben gepleegd. En tijdens die straf moeten ze opdrachten uitvoeren. Daarbij worden ze begeleid door iemand vanuit de publieke sector, dus halt of de reclassering, en door iemand uit de cybersecurity sector.
De rechtbank, wilt u dan staan alstublieft? Goedemorgen, neemt u uw plaats hoor.
De eis was volgens mij 2 jaar gevangenisstraf en een geldboete en een taakstraf.
Oké, want wat is uiteindelijk, wat heb je gekregen?
De rechters hadden bepaald dat de straf 1 jaar gevangenisstraf, maar voorwaardelijk. Dus ik hoefde niet meer in de gevangenis te zitten. Plus die 30.000 geldboete, zeg maar. Dat is het wel geworden. Ik heb dus ook dat hackride traject opgelegd, gekregen.
Wie waren je begeleiders?
Ja, dat waren Barry van Kampen en Pim Tankenberg.
Bob krijgt dus begeleiding van ethisch hacker Barry, die ook begon met het hacken van games. Barry herinnert zijn eerste ontmoeting met Bob nog goed.
En ik kan me bij Bob nog herinneren op het moment dat we het... Ja, weet je, dan zit je in een setting met meerdere mensen. En op het moment dat ik tegen Bob zei van... Ja, heb jij toevallig wel eens een stukje code geschreven wat dat en dat doet? En vervolgens zag je de ogen van Bob oplichten inderdaad van... Hey, ik zit niet meer alleen maar met politie en law enforcement en dat soort organisaties aan tafel. Nee, ik zit ineens ook aan tafel met iemand die mijn taal spreekt.
Het is belangrijk dat mensen zoals Bob een nieuwe start kunnen maken en hun talent bij bedrijven in kunnen zetten. Dat vindt ook John van Dorst van onze partner KPN.
KPN gelooft in duurzaamheid. Mensen helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook mensen een tweede kans geven. Jongens als Bob, die kunnen ons enorm helpen met nieuwe inzichten om de beveiliging te verbeteren. Zeker waar het gaat om bijvoorbeeld ook om DDoS. Een talent dat is dan ook super waardevol als het juist wordt ingezet. Ja, ze zeggen ook niet voor niets, boeven vang je met boeven.
Zijn coaches Barry en Pim reflecteren met Bob op alle strafbare feiten die hij heeft gepleegd. Ze dagen hem nu uit om de kennis die hij heeft anders in te gaan zetten.
Ik moest zelf met projectideeën komen. Een van de projectideeën was het beveiligen van IoT-apparaten, omdat ik ze vroeger dus infecteerde.
Bob stuurde mij een berichtje van Barry, ik heb een idee en ik wil een bedrijf gaan starten. En ik wil daar een crowdfunding voor neerzetten. Dus het eerste wat ik zeg van, wat wil je gaan doen? Toch wel iets legaals, hè? Haha. Dus Bob reageerde, natuurlijk. Want ik wil niet meer de foute kant op. Nou, langs die route, het idee wat hij heeft is om eigenlijk een bedrijf te starten om mensen te beschermen tegen hetgene waar hij eerst de aanval voor inzette.
Floor en Barry, die Bob als veroordeelde cybercrimineel zagen binnenkomen bij Hackride, hebben nu veel vertrouwen.
Hij is gewoon het schoolvoorbeeld van hoe wij hopen dat het de daders vergaat na Hackride. Bij hem is Hackride, heeft hem echt een duwtje gegeven, het goede pad op. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op.
Je hackte eerst al die IoT-apparaten en toen schreef je een scanner om te zeggen, hey, deze zijn kwetsbaar, hier moeten stappen worden genomen om deze te beveiligen.
Ja, precies. Ja.
Dat is ook leuk, hè?
Ja, dat is eigenlijk misschien zelfs leuker dan ze infecteren.
Bob is voortaan wat hij zich in zijn cel na zijn arrestatie al voelde. Een hacker. En geen crimineel. Dit was alweer de laatste aflevering van het eerste seizoen. Klik op volg of abonneer, want dan krijg je direct een melding als we met een nieuw seizoen gaan beginnen. Heb je daar zin in? Laat het me vooral even weten. En heb je zelf een bijzonder verhaal of ben je juist slachtoffer? Stuur me dan een DM via Twitter of Instagram. Misschien kunnen we er wat mee.